Gemeente, de schriftlezing in deze leerdienst vindt u in Genesis 3. En daarvan de versen 1 tot en met 15. Genesis 3, de versen 1 tot en met 15. En daar lezen we op deze zogenaamde zwarte bladzijde in de schrift. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: gijlieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend. En zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam: de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: de slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot zover onze schriftlezing. Eind in deze leerdienst is aan de orde zondag 3 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 3 die we samen lezen. Daar wordt in vraag 6 gevraagd: heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En het antwoord is: nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard der mensen? Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dan dat wij door de Geest Gods weder geboren worden. Tot zover zondag 3. En gemeente, we horen vanuit deze zondag in de eerste plaats over de goede schepping door God. In de tweede plaats over de diepe val door de mens. En in de derde plaats over de noodzakelijke wedergeboorte door de Geest. De goede schepping door God, de diepe val door de mens en de noodzakelijke wedergeboorte door de Geest. Gemeente, vanuit zondag 3 staan we vanmiddag stil bij de oorsprong van de zonde. Hoe is het kwaad in de wereld gekomen? En als we daar over nadenken en iets daarvan in ons eigen hart kennen, dan schuiven we net als onze vader Adam de schuld op een ander en zelfs op God. We hebben dat ook samen gelezen in Genesis 3. Aan het slot van zondag 2 kwam die vraag aan de orde: kunt gij dit alles volkomen houden? Jongelui, jullie weten nog wel de samenvatting van de wet. God liefhebben boven alles en de naast als onszelf. Kunt gij dit alles volkomen houden? En het antwoord was: nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En dan klinkt daarop vraag 6, de eerste vraag van zondag 3, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Is het dan Gods schuld dat wij van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten? Antwoord 5 geeft aanleiding om de oorzaak van die vreselijke neiging bij onze maker te zoeken. Want die neiging tot haat komt immers voort uit onze natuur. En onze natuur of aard is toch door God aan ons gegeven, of niet? Er zijn heel wat mensen die God zien als de oorzaak van het kwaad. Adam zei het al, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Nee, zeggen de opstellers van de catechismus op grond van Gods woord, onze zondige aard of natuur is niet een werk van God. Waar de schuld wel ligt, komt in antwoord 7 aan de orde. In antwoord 6 wordt er tegen deze beschuldiging ingegaan. Het gaat in dit antwoord over de goede schepping van God. Want kijk maar, als gevraagd wordt in vraag 6, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Dan is het antwoord nee. Nee, hij. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Het gaat dus eerst over de goede schepping van God. En gemeente, daar moeten we altijd maar beginnen om de diepte van de zondeval, van onze verlorenheid, te kunnen begrijpen. Wie zijn we eigenlijk? Stammen wij van de dieren, van de apen af, zoals Darwin leerde en de evolutionisten? Nee, wij zijn niet toevallig ontstaan. Zonder besturing, reden of doel. God heeft alles geschapen. En gemeente, jong en oud, daar moeten we aan vasthouden. Dat geloof wat we ook beleden hebben in de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, schepper van hemel en van aarde. God heeft alles geschapen. Daarom hebben wij ten opzichte van God geen zeggenschap over iets wat wij ons bezit zouden mogen noemen. We zijn alles wat we doen, zeggen, denken of hebben aan hem verantwoording verschuldigd. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Waarom heeft God ons en alle dingen geschapen? Hij deed dat omdat hij wilde dat hij geëerd zou worden. Hij heeft ons en alle andere dingen geschapen om zich te verlustigen in zijn werk, om verheerlijk te worden in en door zijn maaksel. En zichzelf en zijn goddelijke zaligheid ons laten genieten. God heeft alles goed geschapen. Er is in het paradijs geen gebrek of zonde te bekennen. Dat hebben sommige mensen wel gedacht. Die zeggen, ja, maar is dan echt alles wel volmaakt geweest? Net zoals je machine hebt, daar is niks aan de hand. En op zekere moment dan gaat die machine toch wat mankeren. En dan blijkt dat er in die machine iets is wat toch niet helemaal goed is. Dat zag je in het begin niet, maar van lieverlee komt dat openbaar. Is dat bij de schepping van God? Nee. In het begin, toen God hemel en aarde schiep, was alles volmaakt. Alles was precies zoals de Heere het wilde. 100% in overeenstemming met het goddelijke plan. God heeft de mens geschapen naar zijn evenbeeld. Zo lezen we in antwoord 6. We kunnen daarvan ook lezen in Genesis 1 vers 26 en 27. Dat God de mens schiep naar zijn beeld. Gemeente, dat is heel wat. Dat betekent we zijn van hoge kom af. Adam wordt de zoon van God genoemd. Kind van zijn vader. God is onze vader die ons tot aanzijn riep. Die ons het bestaan gaf. Die ons een lichaam en ziel gaf. We zijn niet alleen uit de aarde, maar ook uit God naar zijn beeld geschapen. Niet zoals de dieren. God blies de adem in onze neusgaten. Daarom kan Paulus op de Areopagus zeggen, wij zijn Gods geslacht, volgens het beeld van God gemaakt. Wat betekent dat? Wel, wij lijken op God. Nou, zegt de jongere, hoe kan dat nu? God is een geest. Hoe kunnen we nu lijken op God? We dragen het eigendomstempel van God. We dragen het stempel, de beeltenis van God. En dat stempel, dat gaat er nooit meer uit. Al is het door de zondeval ook nog zo vervaagd en uitgesleten. God heeft ons naar zijn beeld gemaakt. Ook om deze reden heeft God de doodstraf geboden voor allen die bloed van mensen vergieten. Wij lijken op God. Hij schiep ons als een spiegel. Keek God naar ons, dan zag hij in ons als het ware zijn eigen beeld weer terug. En wat zag hij dan terug? Wel, onze catechismus vermeldt het, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. De catechismus noemt twee van die heerlijke deugden. zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. God maakte ons zijn wil bekend en wij deden in het paradijs precies zoals God het voorschreef. Deze wil van God, die was ingeschreven in ons hart. En al is er door onze moedwillige ongehoorzaamheid niets meer van over, toch weten zelfs de heidenen nog heel vaag dingen van Gods wet. Ze weten dat stelen verkeerd is. We zijn geschapen in ware gerechtigheid. Geheel beantwoordend aan Gods wet. Maar ook zijn we geschapen in heiligheid. Dat betekent, we waren in het paradijs, in de staat der rechtheid, geheel aan God en zijn eer toegewijd. In alles zochten we wat hem wel behagelijk was. Wanneer een mens door de Heilige Geest vernieuwd wordt, komt dit weer terug. Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 vers 9, wij zijn zeer begeerig om God wel behagelijk te zijn. Geschapen naar zijn evenbeeld in ware gerechtigheid en heiligheid op dat. Waarom? Opdat hij God zijn schepper recht kennen zou. Dat wordt als eerste genoemd. De Heere die wilde van Adam gekend worden. Maar dat niet alleen. Hem van harte lief hebben. En met hem in de eeuwige zaligheid leven. Om hem te loven en te prijzen. Gemeente, daartoe schiep God ons. U, jou en mij. Niet om ons in de eeuwige verdoemenis te werpen. Rondwandelend door het paradijs wordt alle laster tegen de Heere gestopt. Geliefde, wat is er belangrijk om bij de staat der rechtheid de situatie voor de zondeval voortdurend bepaald te worden. Want daardoor kunnen we steeds duidelijker gaan inzien hoe arm het leven nu is. Ja, wij kunnen dat eigenlijk niet vergelijken. Als we de situatie om ons heen zien, de zonde en de gevolgen van de zonde dichtbij en wat verder weg in deze wereld, daar kun je je niet voorstellen dat in het begin in het paradijs alles goed was. Geen ziekte, geen zorgen, alles volmaakt, geen handicaps. We kunnen het ons niet voorstellen. Maar het is wel belangrijk om erover te horen. Want daardoor, tenminste dat hoop ik, worden we ook steeds meer begeeriger om door de werking van Gods geest hersteld te worden in die oorspronkelijke genieting. Wat een troost als we horen over de goede schepping door God. Dat God de schuld niet is van onze zondige natuur. En dat die zondige natuur niet is ingeschapen. Kijk, dat wij zo verschrikkelijk zondig zijn is al erg genoeg. Maar als ik eraan moet denken dat God daar mede schuldig aan zou zijn. Dat is niet zo. Stel dat ik daaraan zou moeten denken, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Een God die de oorzaak van de zonde in mij is. Dat kan niet. Dan is God geen rechtvaardige en heilige God meer. Maar wat een troost is het dat ik met mijn verkeerde, zondige natuur niet zo gemaakt ben. Gemeente, als dat wel zo was, dan was er geen enkele hoop op herstel. Als ik van mijn gode, vijandige natuur verlost zal zijn, zal ik nog gewoon mens zijn. ja, dan zal ik weer echt en volmaakt mens zijn. Een mens van God. Wij komen dus voort uit de goede schepping door God. En zie, het was zeer goed. 100% volmaakt. De schuld van alle zonde en ellende ligt dus niet bij God. Waar moeten we die schuld dan zoeken? Daar gaat vraag 7 over. Van waar komt dan zulke verdorven aard der mensen? Nou, uit het antwoord wordt duidelijk dat de oorzaak ligt in de diepe val door de mens. Dat is het tweede waar we bij stilstaan. De diepe val door de mens. Niet van de mens, maar door de mens. Gemeente, de oorsprong van de dodelijke kwaal waaraan heel het menselijk geslacht leidt, namelijk de zonde, ligt bij onszelf. En dat hebben we gelezen in die inktzwarte bladzijde uit Genesis 3. En wat is het toch diep treurig dat het zo is gegaan. De catechismus noemt de oorsprong van onze zonde met twee woorden. Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Uit de val en de ongehoorzaamheid. Die twee woorden, val en ongehoorzaamheid, die betekenen beiden hetzelfde. En toch ook weer niet. Want het woord val laat zien dat wij ten val zijn gebracht. En wel door influistering van de Satan. Kijk, de zondeval, als iemand valt, ja, dan hoeft dat nog niet altijd de oorzaak van jezelf te zijn. Het kan zijn dat je ergens over struikelt wat je niet had neergelegd. Maar als het nu gaat om dat tweede woord, de ongehoorzaamheid, dan is het anders. Kijk, als het gaat om onze val, dan kunnen we nog wijzen naar de Satan. Die heeft ons in de val gebracht. En we hebben het samen gelezen hoe listig hij dat gedaan heeft. Hoe hij het ingefluisterd heeft. Maar het woord ongehoorzaamheid leert ons dat we geen slachtoffers zijn, maar misdadigers. Dat het onze eigen schuld is. Wij zijn ongehoorzaam geweest. Wij hebben Satan niet de deur gewezen. Jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis. Adam en Eva moesten precies doen wat God wilde. En de Heere die schonk hen daartoe een vrije wil. Dat wil zeggen, ze konden doen wat God van hen vroeg. Maar ze konden ook ongehoorzaam zijn. God wilde niet als een, zo zeg ik het vaak op de catechisatie, als een robot gediend worden. Nee, God wilde vrijwillig gediend worden. En toen gaf hij aan onze voorouders dat proefgebod. Ze mochten van alle bomen eten, behalve van die ene, de boom der kennis des goeds en des kwaads. En de Heere die stelde Adam en Eva en in hen ons allen op de proef of we hem onvoorwaardelijk wilden gehoorzamen. Of dat we liever onze eigen wil en zin zouden doorzetten. De mens mocht van alle bomen eten, behalve van die ene. De boom der kennis, des goeds en des kwaads. Waarom? Ja, omdat God het zei. En dat moet genoeg zijn. Gemeente, de geschiedenis van Genesis 3 verklaart niet alles van de zonde. Dat kan ook niet, want de God beledigende ongehoorzaamheid van Adam en Eva en van ons is nooit en te nimmer te begrijpen. Maar vanuit Genesis 3 is wel duidelijk dat de zondeval buiten Gods schuld is omgegaan. De catechisatie klinkt nog wel eens de vraag, God heeft het toch van tevoren geweten, dominee. En God heeft toch alles bestuurd. Hij had het toch kunnen verhinderen. En het wordt heel voorzichtig gevraagd, maar het zijn wel duivelse gedachten. Hoezeer ook te begrijpen, maar toch duivelse gedachten waarmee we heimelijk God toch weer de schuld geven. En daarom is het gebed nodig om voor zulke gedachten bewaard te worden. Maar er worden nog andere vragen gesteld. De catechisatie, maar ook tijdens de bezoeken. En dat is deze, hoe een daad van zo lang geleden invloed kan hebben op mijn situatie. Ik heb het wel eens iemand horen zeggen, ja, Adam en Eva die leefden duizenden jaren geleden. Wat heb ik nu met hen te maken? Natuurlijk waren ze de stamvader en moeder van het hele menselijke geslacht, maar al de zonden van al die nakomelingen hebben toch geen betrekking tot mij. Wat heb ik er eigenlijk mee te maken dat mijn voorouders in de slavenhandel zaten of afgodendienaars waren, geloofden in Donar en Wodan? Allemaal van die vragen, u kent ze wel. En je schrikt ervan als je ze hoort en ook vanuit je eigen hart voelt opkomen. Hoe zit dat dan? Gemeente, de zonden van onze voorouders worden ons niet toegerekend. Daarvoor hoeven wij niet te boeten. Maar met de zonden van onze eerste stamvader is het anders. Er is namelijk een hele nauwe verbinding tussen Adam en ons. Ik gebruik wel eens de vergelijking van een boom. Zoals de wortel is, zo zijn ook de takken. Als de wortel van een boom niet gezond is, dan zijn de takken het ook niet. Adam is nu de wortel. En wij zijn de takken die uit deze wortel voortkomen. Dat betekent omdat Adam vol van zonde werd en los van God. Daarom zijn wij precies zo. Een andere vraag is, ik denk dat ik dat niet gedaan zou hebben. Wat Adam gedaan heeft, dat is een hele hoogmoedige gedachte, gemeente. Want als we eerlijk zijn en eerlijk gemaakt worden, dan gaan we niet boven Adam staan. Dan lopen we niet weg, net zoals vanmorgen die fariseeërs en die schriftgeleerden, maar dan moeten we ernaast gaan staan. En gaan zeggen, ik had precies hetzelfde gedaan. Als het nu gaat over die verhouding tussen Adam en ons, dan moeten we ook zeggen dat God heeft gewild dat die verhouding tussen Adam en ons er zou zijn als een verhouding van vertegenwoordiging. Adam is ons aller bondshoofd. Adam vertegenwoordigde in het werkverbond ons allen. En als Adam staande was gebleven, dan waren al zijn nakomelingen ook staande gebleven. Nu is Adam gevallen. En daarom zijn wij ook in hem gevallen. Iemand denkt, ja, dat kan wel waar zijn, maar dat lot is mij overkomen. Daar kan ik niets aan doen. Daaraan heb ik geen schuld. Ik ben dus wel ellendig geworden door de zondeval. Maar ik ben niet schuldig aan de zondeval in het paradijs. Maar ho, wacht even. Wat zegt Gods woord in Romeinen 5? God rekende zonde. En ik zeg het in eigen woorden. God rekende zonde van Adam aan ons toe. Door de ongehoorzaamheid van één mens zijn alle mensen schuldig gesteld. En worden alle mensen gestraft met de drievoudige dood. Gemeente, dat is niet gemakkelijk om te begrijpen. Maar vooral niet gemakkelijk om het te aanvaarden dat het zo is. Hoe kan dat ooit rechtvaardig en eerlijk zijn om onschuldig te verklaren aan de zonde van Adam? Toch is dat rechtvaardig. En dat moet God ons leren. Door zijn lieve geest. Want het is onmogelijk om dat met ons natuurlijk verstand te aanvaarden. Gods geest is nodig. En die wil de vijandschap hiertegen opbreken en ons leren aanvaarden dat de zonde van mijn stamvader mijn zonde en mijn schuld is. Gemeente, bent u al zover dat u dat werkelijk niet alleen met het hoofd, maar ook met het hart voor God hebt leren belijden? Adams zonde, Heere, is mijn zonde. Adams schuld is mijn schuld. In het paradijs is onze natuur zo verdorven geworden dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Hoort u het? In zonde ontvangen en geboren, zo verdorven is onze natuur geworden. De diagnose die hier gesteld wordt aangaande onze verdorven aard is zeer negatief. De arts Olevianus, een van de opstellers van de catechismus, constateert dat wij tot in de verste voorgeslachten totaal van het spoor af zijn. God kwijt zijn, ongehoorzaam zijn, gevallen zijn. En zijn collega Ursinus, de andere opsteller van de catechismus, bevestigt deze mening. De kwaal van de zonde zit zeer diep. We worden in zonde ontvangen en geboren. Ja, ook dat kleine kindje, nog maar pas geboren of nog in de moederschoot, in zonde ontvangen en geboren. De erfzonde. Iemand zegt, ja, dat is wel heel ernstig. En dat is wel een heel negatief antwoord. Toch schuilt er in dat negatieve antwoord een stuk troost. Hoe kan dat nu, dominee? Hoe kan dat nu? Als hier staat en ik geloof dat het de werkelijkheid is, maar ik kan het misschien nog niet aanvaarden met mijn hart. Hoe kan dat nu dat wat hier staat in antwoord 7 toch een stuk troost geeft? Dat is toch onmogelijk? Onze staat van diepe ellende en schuld voor God is niet door mijzelf gekomen, maar door Adam. Zijn wij hierdoor dan minder schuldig als schrale troost? Nee, hierdoor wordt duidelijk dat God met ons verbondsgewijze handelt. God ziet het menselijk geslacht als een eenheid. Wij staan samen met Adam in een verbond met God. Paulus spreekt daarvan in Romeinen 5, ik haalde het al aan. En daarin wordt niet verklaart hoe wij, niet alleen verklaart hoe wij schuldig worden gesteld door de overtredingen van onze eerste voorvader, maar daar wordt ook en vooral. En dat is de troost. Gewezen op de stamvader van het nieuwe mensengeslacht. Namelijk de Heere Jezus Christus. Want gemeente, omdat er een verbondsverhouding is tussen Adam en ons, kan er ook een verbondsverhouding komen tussen de tweede Adam en ons. Dit houdt in dat wij door de gehoorzaamheid van één rechtvaardig kunnen worden voor God. Bij de duivelen kan dat niet. Die zondigen ieder voor zich. Niemand kan voor hen allen tegelijk plaatsvervanger zijn. Maar Gode zij dank staat het er met ons gunstiger voor. Iemand kan voor ons een plaatsvervanger zijn. En door een waar geloof mag Gods kind het weten. God rekent Christus gehoorzaamheid mij toe. Zoals hij Adams ongehoorzaamheid mij toerekende. Begrijpt u? In Adam gevallen, allen. En we derven de heerlijkheid Gods. Maar nu die tweede Adam, Jezus Christus, omdat hij die weg gegaan is naar Golgotha. Omdat hij Gods wet volkomen vervuld heeft. Kunnen gevallen Adamskinderen behouden worden, zalig worden. Gemeente, in de weg der bekering leidt God een mens van de dadelijke zonde naar de erfzonde. Kijk maar bij David in Psalm 51. De dadelijke zonde die hij heeft gedaan, overspel en moord, brengt hem bij de erfzonde. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Wat is het nodig dat er een juiste diagnose wordt gesteld? En daarom klinkt vraag 8. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Is er vanuit de mens nog hoop op herstel? Kan er nog wat door mezelf aan gedaan worden? Nee, niet door mezelf. Het antwoord is ja, wij, tenzij dan dat wij door de Geest Gods wederom geboren worden. Wij zijn ongeneeslijk ziek door de zonde. En geen enkele therapie kan ons helpen. Als we het proberen, en wie probeert het niet, mislukt het. Maar hier spreekt nu een eerlijke zielenarts. De catechismus leert ons dat niemand wordt toegelaten tot het ontvangen van Gods zegeningen, dan zij die wegsmelten door het besef van eigen armoede, zo zegt Calvijn. Het is noodzakelijk onze ellendige staat voor ogen te stellen. O, bid om dat ontdekkende licht van de Heilige Geest. Heere, laat me ervan doordrongen worden dat ik zo verdorven ben, dat ik ganselijk onbekwaam ben tot enig goed. Of zoals een ander belijdenis geschrift het zegt, tot enig zaligmakend goed. En geneigd tot alle kwaad. De Dordtse leerregels spreken over zaligmakend goed. In het alledaagse leven kunnen we immers nog veel goeds doen. Hoewel onze beste werken met zonde bevlekt en beladen zijn. En voor God niet kunnen bestaan. Als je dit zo leest, we zijn ganselijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ja, doen we dan helemaal niets goeds? We kunnen nog heel wat goede dingen doen, maar Het gaat hier om wat goed is in Gods ogen. Het gaat hier om wat geestelijk, wat zaligmakend goed is. Gemeente, de catechismus wil ons door deze ernstige boodschap van onze reddeloze verlorenheid ertoe brengen dat we hulp gaan vragen. Want het antwoord van vraag 8, tenzij dat wij door de geest wederom geboren worden, dat moet ons toch doen smeken om die noodzakelijke wedergeboorte, de noodzakelijke wedergeboorte door de geest. Kan het nog goed komen met zo iemand die zo diep gevallen is? Ja, als we door de geest van God wederom geboren worden. Gemeente, dat is nodig voor ons allen. De noodzakelijke wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? Wel, de Heere Jezus die spreekt daarover met Nicodemus. We kennen die bekende geschiedenis wel. Die man die begrijpt er helemaal niks van. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien en ingaan. Wat de wedergeboorte nu precies is, vertelt de Heere Jezus niet. Hij zegt wel dat het van boven moet komen. Van de geest van God. Maar hij legt er niets van uit. Waarom niet? Wel omdat het niet uit te leggen is. Dat wonder van de wedergeboorte, geliefden, dat moeten we beleven van binnen, door Gods geest. Je ervaart bewuste dingen die bij de wedergeboorte behoren. De Dordtse leerregels die zeggen in hoofdstuk 3 dat de wedergeboorte gelijk is in de waarachtige bekering. Dan komt het naar buiten. De wedergeboorte is Gods werk in ons, zonder ons. De levendmaking, wanneer iemand van dood levend gemaakt wordt. En dat wordt zichtbaar in de bekering. Dat wordt zichtbaar in het geloof in de Heere Jezus Christus. O God, laat het evangelie verkondigen. Hij verlicht het verstand door zijn geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij maakt zacht wat hard is. Hij vernieuwt de boze wil in een goede wil. Zo spreken de Dordtse leerregels erover. En door die werking van Gods geest ga je de Heere lief hebben. Ga je Hem beminnen. Ga je voor Hem leven. Gemeente, wat kun je aan je geboorte doen? Ja, iemand zegt niets. Wat kun je aan je wedergeboorte doen? Niets. God moet het doen, zegt iemand. Maar aan de andere kant hebben we wel onze verantwoordelijkheid. En klinkt daar de opdracht, het bevel, gij lieden moet wederom geboren worden. We moeten er alles aan doen, de middelen gebruiken die de Heere geeft. En is het woord niet het zaad der wedergeboorte? Het evangelie heeft God bestemd tot het zaad der wedergeboorte. Gemeente, antwoord 8 wijst ons op de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. En daarin klinkt het evangelie, met andere woorden, er is doen aan voor iemand die in deze dienst moet zeggen, als ik nu zo diep gevallen ben, God die heeft me goed geschapen, maar door eigen schuld ben ik zo diep gevallen, is er dan nog wel doen aan? Kan het dan nog wel goed worden? Ja, Tenzij dan dat wij door de geest wederom geboren worden. Geliefd, en wat is dat een heerlijk antwoord. Want wie heeft dat verdiend? Niemand. Totaal niemand. De Heere die had het gezegd. Ten dagen als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. En de mens heeft gegeten en moet sterven. De mens heeft de drievoudige dood verdiend. Maar o wonder van genade, nu is er één geweest. Gods eigen lieve Zoon, die zich gegeven heeft tot in de dood. Om zo de straf te dragen die allen verdiend hebben, die tot hem de toevlucht nemen. O, we zijn zo verdorven dat een restauratie of een operatie niet meer helpt. En daarom is die wedergeboorte nodig, van nieuws geboren worden. En dat is een machtig werk. Dat werk, zo hoorden we uit de Dordtse leerregels, u weet het nog wel, dat is niet geringer dan de schepping of de opwekking uit de doden. Gemeente, kennen we al iets van die wedergeboorte, van dat nieuwe leven, wat naar de Heere uitgaat. Van die droefheid naar God, die in onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Is daar een honger naar dat woord, zoals een kind wat geboren is, niet alleen huilt, maar ook verlangt om te drinken, verlangt naar voeding. Is daar een begeerte om voor de Heere te leven? O, zoek uw wedergeboorte in hem. In het uur van onze doop heeft de Heere op ons voorhoofd uitgetekend en verzegeld dat hij die wedergeboorte schenken wil. En wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij hem. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ach, een mens probeert nog van alles. Als de Heere hem laat zien wie die werkelijk is, dan gaan we ons verbeteren, dan gaan we ons opknappen. Om er toch nog wat van te maken, maar we moeten het leren. Dat er van ons niets deugt. Dat we enkel hem nodig hebben. Dat we die geest nodig hebben. Die geest die wederbaart. Die geest die van dood levend maakt. Door middel van het woord. En eigenlijk is het voor de Heere maar één woord. Zoals dat gebeurde bij de schepping. Er zij licht. En er werd licht. Dat ene woord leef. En gij zult leven. Gemeente, zijn we zo al geraakt door de krachtige werking van Gods geest. Onder het woord. Daarom is het zo belangrijk dat u, dat jij er bent. Want onder de verkondiging van Gods woord wil de Heere dat grote wonder werken. En denk nu niet, voor mij kan het niet meer. Dat fluistert de Satan in. Voor mij is het een onmogelijke zaak. Ja, van uw kant wel, maar bij God vandaan niet. Hij heeft maar te spreken en het is. Te gebieden en het staat. En er zijn vele voorbeelden vanuit de schrift aan te wijzen. Van dat wonder van de wedergeboorte. We kunnen denken aan Saulus van Tarsus. Hij werd staande gehouden. Van dood levend gemaakt. Manasse in de gevangenis. Maar nog zoveel anderen. Denk ook aan Zacchaeus. Waar het misschien veel minder krachtig te merken was. Maar ook in zijn leven werd het anders. Hij kon niet meer verder gaan op die weg die hij altijd gegaan was. Hij had maar één verlangen. om voor de Heere te leven. Dat wonder van de wedergeboorte. O gemeente, smeek daarom. Neem de toevlucht tot die God die op het noodgeschrei wonderen wil werken en wil schenken wat nodig is om verlost te worden, om gered te worden. O, het kan door die tweede Adam die zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En wie het van hem verwacht, die zal nu nooit beschaamd uitkomen, want hij geeft boven bidden en boven denken op zijn trouwverbond. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 51 en daarvan het vijfde vers van de 51ste psalm. En daarvan het vijfde vers.